Welkom bij de podcast Florerend Beroepsonderwijs van Medisch Onderwijsadvies. Live vanuit Buren Brakkestein gaan we op onderzoek naar elementen die beroepsonderwijs florerend maken of laten zijn. Startpunt van deze podcast is het boek Florerend Beroepsonderwijs van Gerard Hendricks en Chakandra van Meegen. Zij schuiven regelmatig aan om in gesprek te gaan met gasten binnen en buiten het onderwijs. Vanuit die ene centrale vraag, wat maakt onderwijs florerend? Mijn naam is Peter Lonen en mag het gesprek aan tafel leiden. Wanneer je ideeën hebt voor volgende uitzendingen, laat het ons gerust weten. En wil je naar meer interessante podcasts van Metis Onderwijsadvies luisteren, kijk dan op onze website www.metis-onderwijsadvies.nl. Vandaag is de gast Gief van Schijndel. Gief is directeur van Prins Heerlijk in Tilburg. Een organisatie die participatie en ontplooiing van jongeren met een functiebeperking als missie heeft. Gief, van harte welkom.
Ja, leuk om hier te zijn.
En voordat we starten ook een hartelijk welkom aan onze gasten. We nemen dit keer op met publiek. En we hebben een vierde microfoon openstaan. Dus mochten jullie behoefte hebben om je in het gesprek te melden, doe dat vooral. Dus dan neem je de open plaats in. En aan tafel Gerard Hendricks, auteur van het boek die goed voorbereid is zoals altijd en scherpe vragen heeft voor Gief. Gief, aan jou het woord in eerste instantie. Kan je iets zeggen over Prins Heerlijk en de achtergrond daarvan? Hè? Want zo'n missie, dat is een mooi begin, maar dat is lang niet alles.
Ja, we zijn Prins Heerlijk begonnen met als inspiratie of aanleiding onze eigen pleegzoon. Een jongen van, toen hij bij ons kwam wonen, een jaar of 7. Een hoop energie, maar wel heel ingewikkeld leren omdat hij een lichtverstandelijke beperking had. En die was enorm ambitieus om te gaan werken in de horeca. Die liep thuis altijd bij feestjes liep hij met dienbladen rond. Hij wilde koken, hij wilde een enorm sociaal manneke. En toen hij een jaar of 11, 12 was, toen kwamen we een keer bij een café in Zeeland waar jongeren met een beperking werkten. En toen zei hij, pap, hier wil ik later gaan werken. Ik vond, nou, het is een beetje ver. Elke dag op en neer van Tilburg naar Zeeland. In Nisse was het. Dus daar is het zaadje geplant om te kijken van, nou, hoe gaan we voor hem een mooie, die mogelijkheden creëren. Om gewoon mee te draaien in de wereld, voor hem een goede plek te maken. En dat zijn we in 2008, of 2007 is het plan echt concreet geworden. In 2008 zijn we gestart. En dat was meteen een combinatie van leren en werken. Dus niet alleen in de praktijk actief zijn, maar ook jezelf ontwikkelen, vakvaardigheden leren. Iets over wat is bediening, wat zijn alle spullen waarmee je werkt in de keuken. En daar hebben we toen ook een samenwerkingsverband met de Rooie Pannen. Ja. Dat is een mbo-instelling in Tilburg en of in het zuiden.
Ja.
Dus dat was de aanleiding. En op die manier zijn we ook steeds daarmee bezig gebleven. We zijn dat niet als instelling, maar als ouder.
Ja.
Het moest goed genoeg zijn voor onze kind, voor ons kind. En dus voor al die kinderen waar we het, al die jongeren waar we het doen.
Ja. Wat maakt het dan dat jullie die stap zetten? Hè? Want er zijn natuurlijk meer ouders met kinderen met functiebeperkingen. Die denken, leuk dat jij in de horeca wil werken. Maar dan begin je nog niet meteen een organisatie, stichting, school, leerwerkplekken. Hè?
We zijn dus ook heel klein begonnen met één restaurantje met 9 jongeren. Maar wel vanaf dag 1, want we hebben eerst voor begonnen. En we rond gaan kijken bij allerlei soortgelijke initiatieven. En toen kwamen we bij Broodje Apart in Schijndel. Het was in een beetje achteraf winkelcentrumpje. Maar daar stonden de mensen die aan het werk waren, die stonden er het meest trots bij. En toen sprak ik met die eigenaresse. En ja, we hebben een samenwerkingsverband met Koning Willem I.
Ja.
En dat was ook zo, dit helpt dus in je zelfvertrouwen, in de trots die je hebt op jezelf, dat beeld wat we daar zagen, dat was heel inspirerend.
Ja, ja.
Maar dus het was ook gewoon jatten van wat er was. Hè? Dus.
Ja, ja. En waar zit dan de samenwerking met ik las jullie jaarverslag ook, hè? Er zitten veel meer samenwerkingen inmiddels. Nou, ik ben even benieuwd ook naar die samenwerking met in dit geval de ROC's, hè? Koning Willem I, hoor ik, Rooie Pannen, ROC van Tilburg zag ik.
Ja. Nou, het die is ook wel verschillend per instelling. Maar bij de Rode Pannen was het mooie. Dat we, wij liepen ook in die start tegen een... Of er solliciteerde een docent van de Rode Pannen bij ons. Die les gaf op niveau 1 en 2. En die zei van ja, wat ik hier sta te doen is volstrekte onzin. En jullie plan, dat lijkt me wel wat.
Ja.
Dus we hadden meteen een connectie.
En wat was het dan, Gief?
Dat was van wat moet je doen om die groep die het al heel ingewikkeld vindt om te leren. Om dat formele leren, want iedereen leert op elk moment overal.
Mm-hmm.
Maar dat formele leren, wat wij onderwijs zijn gaan noemen in, deze, ja. in dit land. Hè,
ja.
Om dat op een manier vorm te geven waardoor het voor die groep wel zinvol is. En het leuke was dat we toen ook een soort vrijbrief kregen van de Rode Pannen. En daar moet ik ze echt, ben ik ze ontzettend dankbaar voor. Die hebben gezegd van jongens, hoe jullie daar komen, maakt me niet uit. Aan het eind examineren we.
Ja.
Dat moeten we heel goed samen afspreken. Dat de lat waar ze overheen moeten springen of de vaardigheden die ze moeten hebben, dat die hetzelfde is.
Ja.
En hoe lang je erover doet en hoe je dat doet,
dat is aan jullie. Ja.
En dat gaf heel veel mogelijkheden en vrijheden om zelf te bedenken hoe je die weg daar naartoe voor iedereen apart. Want een leerbeperking of een leerprobleem, ja, daar heb je er 100 verschillende van.
Ja.
En die zitten allemaal bij ons. Dus je kunt niet zeggen, want ik doe het allemaal op één manier. Je moet echt heel goed kijken.
Ja.
Nou, dan die vrijheid die mensen kregen om dat te gaan ontwerpen, dat heeft echt tot hele mooie dingen geleid.
Ja.
Maar Gief, ik waardeer ontzettend wat jullie doen. En het is echt heel wat practice what you teach, florerend. Beroepsonderwijs, dat maak je helemaal waar. Dus wat Chakander en ik geschreven hebben, zie ik gewoon terug bij wat Prins Heerlijk doet. Ik vroeg me wel af, is het nou niet mogelijk om dat binnen ROC zelf te doen? Dus waarom een aparte organisatie daarvoor opricht?
Toen wij ermee begonnen, was het er niet. He, dus dat was de reden om mee te starten. We zijn ook met al die met de Rode Pannen, maar ook met ROC Tilburg, heel veel plekken geweest van... Hoe is dat nou georganiseerd? En dat was toch allemaal volgens het vaste onderwijsformat. Een opleiding duurt een jaar. Je zit in een klas. Je gaat met je rugzak van A naar B. Er staat een docent in die vertelt jou wat je moet weten. En eigenlijk was ook toen al de conclusie. Dat werkt helemaal niet. Want uitval was enorm. Dus zeiden we, ja, binnen onze school gaat dat gewoon niet werken. Ook omdat die kwetsbare doelgroep. Vaak ook een beetje de sjaak is, zoals ze dat wel zeggen. Die worden gepest. Dat werkt in zo'n grote instelling, werkt het gewoon slecht. Het grappige is, nu zijn we 15 jaar verder. En nu zie je, bijvoorbeeld met ROC Tilburg werken we samen. Die hebben 5 of 6 van dat soort projecten in samenwerking met allerlei clubs. Dus die zijn diezelfde weg opgegaan van, nou, hoe kunnen we dat wel doen?
Ja.
Ja, dus dat Maar toen we begonnen was dit was nog redelijk uniek, zeg maar.
Ja,
maar
je hebt ROC's ook, laten we zeggen, geïnspireerd om ook anders naar leerproblemen te kijken. Of naar...
Ja, of toch wij dat gedaan hebben. Ik denk dat wel een bredere beweging is, maar ik denk dat wij daar wel een rol in gespeeld hebben.
Hmm.
Overigens is dat nogmaals, bij het ROC Tilburg zie je daar heel veel bloemen bloeien. En dat vind ik ook heel leuk.
Ja.
Er gaan ook dingen mis. Bij ons gaat er ook wel eens iets mis.
Ja.
Maar juist het kijken en zoeken van, hoe lukt dit? En een ander ding, reden waarom we het niet binnen de schoolsomgeving hebben gedaan, is dat we ons hele proces moest werken aan. Dus niet school. En school is toch een beetje tussen de vakanties allerlei dingen doen.
Ja.
Altijd van, laten we zeggen, 9 tot 4 op zijn laatst.
Ja.
Terwijl in de horeca werken of in de zorg werken, dat is in roosters de hele week door.
Ja.
Dus zo zijn we ons onderwijs ook gaan geven. Gewoon, we zijn 4 à 5 weken per week gesloten. Het onderwijs loopt gewoon door. Het werkeloze vragen gewoon vrij aan.
Ja.
En dat kan omdat ze allemaal individuele leerlijnen hebben. Kunnen ze gewoon 2 weken op vakantie als de les wel doorgaat.
Ja.
Maar dus ze zitten vanaf het begin in de werkzetting.
Ja.
Ik heb zelf de verantwoordelijkheid om dat goed te regelen. Dat moet ik op mijn werk doen. Dat moet ik op mijn onderwijs doen. En die 9, soms 10 weken in de zomer is een ramp, ik denk voor alle studenten,
ja.
Maar voor die van ons helemaal. Dus wat er wegzakt aan vaardigheden en kennis. En het grappige is, als je dat van begin af aan op een eigen plek doet, dan is het normaal, hè? Dan werkt het zo.
Maar maak je dan ook in de zomer een rooster dat iedereen mag 3-4 weken op vakantie, maar that's it. En daarna gaat gewoon het werk.
Ja, het gaat gewoon. Het leren met kerst zijn we 2 weken dicht en in de zomervakantie zijn we 2 weken dicht.
Ja.
En voor de rest zijn er dus kleinere groepen, maar die gaan wel allemaal door.
Ja, ja, ja.
Overigens in één samenwerkingsband met ROC, dan werken we ook een aantal ROC-docenten. Nou, die komen dan in de zomer niet. Dat nee, die hebben, dus onze docenten werken wel door, maar die van het ROC,
die vallen onder de CAO natuurlijk.
Jij betaalt ook heel goed, denk ik.
Nee, helemaal.
Oh.
Nee, maar wat voor docenten dus heel motiveert, we hebben ook een aantal gepensioneerde docenten die bij ons lesgeven. Omdat ze zeggen van maar dit is onderwijs zoals ik het nog heel graag wil geven tot mijn 70.
Want er is nog hoop voor mij, Peter.
Ja, dat denk ik wel.
Als jij dan zegt, dit is onderwijs.
Jacques, heel even een ogenblikje. Ja. Dan zetten we de microfoon open, want Jacandra van Meegen is aangesloten en wil toch meedoen met het gesprek.
Ja. Dankjewel. Giet, jij zegt net, dit is onderwijs. Ja. Kan je dan daar aspecten benoemen waarom dit wel meer onderwijs is dan
het ruimte biedt om de aandacht en de tijd te besteden aan de vraag van de jongeren zelf.
Ja.
We hebben rekendocenten en rekenen is voor veel van onze jongeren echt een heel ingewikkeld ding. Maar dan moet je dus heel goed kijken waar zit dat knopje, waar zit dat probleem. Ja. Dan moet je linksom een keer proberen, rechtsom proberen. En in het reguliere onderwijs is dan de conclusie een 3.
Ja.
Want je kunt niet rekenen.
Ja.
En bij ons is het dan van, we maken kleine stapjes en uiteindelijk leer je toch rekenen.
Ja.
Ik ben heel trots op mijn pleegzoon, die kon absoluut niet rekenen. Wij fietsen vroeger naar school en deden we rekensommen. En onze docenten hebben het zover gekregen dat hij echt een stuk beter rekent.
Ja. Ja.
Nou ja, dan is het voor docenten ook enorm motiverend.
Ja.
Ja.
En wat zijn daar dan de meest elementaire werkzame bestanddelen voor? Stel van het is een medicijn. Wat zijn de werkzame bestanddelen in jouw... Het klinkt te simpel, hè, dat snap ik. Maar.
Ja, maar we hebben het ook in ons boekje Hoe werkt Prins Heerlijk uitgewerkt. En dat is breder dan alleen de lessen, zeg maar. Dat is onze hele werkmethodiek. Want we zijn ook niet alleen een onderwijsinstelling. We zijn een geluksfabriek. En we willen dat die kinderen allemaal gelukkig worden.
Ja.
En dat word je in onze optiek door iets te leren, mee te doen. Heel centraal daarin staat echt contact.
Echt contact, ja.
Nou ja, ik hoorde deze week een verhaal, vond ik geweldig. Een van onze koks, die wil docent worden. En die heeft heel lang geleden, volgens mij nog de LTS gedaan. En die moet weer gaan leren. En die wordt nou onderwijsassistent. En die is in de klas, loopt die stage. En toen had hij met een jongen gezegd van... was er eentje die kon best goed rekenen. Ik leer jou vaktechnieken. Ik leer jou constructieve kennis.
Ja.
En jij leert mij rekenen.
Ja.
Dus die waren met z'n tweeën aan de gang. Want hij moest, weet ik wel, 3F-niveau leren rekenen.
Ja.
En dat hè, dus dat je dat contact maakt.
Ja.
En de kwaliteiten ziet. En je eigen... rol daarin, ik denk dat de kern is.
Ja.
Ik zie ook het woord trots vaak terugkomen in de stukken. Ben je ook trots op wat je bereikt hebt?
Ja. Ik vind het echt heel erg mooi. In de zin, dus als ik kijk, we hebben 1 keer of 2 keer per jaar hebben een aantal diploma-uitreikingen. Daar maken we ook een groot feest van. Maar als je dan ziet waar ze vandaan komen, waar ze naartoe zijn gegaan en met hun familie trots zijn op elkaar en op zichzelf. Denk dit is zo verschrikkelijk mooi.
Mm-hmm. Ja. Ja, je maakt echt een verschil voor die jongeren ook in de maatschappij. Ja,
en het leuke is, wij doen 1 keer per jaar doen we een feest met z'n allen. Dus alle medewerkers, alle jongeren noemen ze. En sommigen zijn al niet zo heel jong meer. maar dat is ook samen feesten.
Ja.
Staan we samen op de dansvloer. Dat we samen lopen hebben.
Ja.
En dan zie je ook nog jongeren die 15 jaar geleden bij ons begonnen zijn, die niks meer met ons te maken hebben. In de formele zin.
Ja.
En die komen er ook bij en die feesten mee.
Ja.
En dan zie je dus wat voor mensen er geworden zijn.
Ja.
En dat is echt prachtig om te zien.
En ken jij ze allemaal?
Nee. Helaas. Ja.
Want jullie hebben nu 350.
Ja, toen, we zitten nu aan de 400 jongeren die we ongeveer begeleiden.
Ja.
En dat is ook een doorstromen. Dus sommige, er zijn erbij die vanaf het begin bij ons zijn, die echt nog steeds onder begeleiding nodig hebben. Een heleboel niet meer. Die hebben een weg gevonden in, in de wereld.
Ja.
Dus ik denk dat het gaat om veel duizend mensen. Ja. Ja, in het begin toen we met 30, 40 jongeren werkten, nu kende ik ze allemaal en nu gaat het niet meer.
Nee, nee. Maar als ik dan naar die werkzame bestanddelen, dus iedereen heeft een individuele, echte individuele leerroute.
Ja.
Je maakt echt contact met ze. En ik ben nog wel benieuwd van wat is dat echte contact? Hè? Want dat zeggen docenten natuurlijk in een reguliere onderwijssetting ook altijd. Ik maak echt contact met mijn leerlingen.
Overigens, ik denk ook dat het daar ook gebeurt. Hè?
Ja.
Dus het is niet zo. Ik ben zelf ook ooit begonnen op een MEA-auto nog, hè, wat nu ook ROC Eindhoven is. En ook in die setting is dat contact ongelooflijk belangrijk.
Ja.
Alleen we hebben er net iets meer tijd voor, omdat we in groepen van 10, 12 leerlingen werken. We zitten een hele dag bij elkaar.
Ja.
We hebben geen klassen die. Nee, je hebt een dag samen. Waarin je begint met samen openen, iedereen gaat aan het werk, er wordt samen geluncht, wordt samen afgesloten, we poetsen de bol en dan. Ja, dus dat is een groepje waarin tijd is voor elkaar, maar ook aandacht voor andere dingen dan alleen maar de leeropdrachten en het examen.
Ja.
Dus ja, er is meer ruimte en het is ook wel, dat denk ik ook werkt, is we werken heel vaak met meerdere docenten in een groep. Dus mensen zien elkaar werken. Ja. Ik heb zelf in het onderwijs, ik was koning in de klas.
Ja.
Ik was doodsbang als de coördinator kwam kijken.
Ja. Of dat je het wel goed deed.
Of dat ik het wel goed deed.
Ja.
En nu is dat zo gewoon geworden om elkaar te zien werken, van elkaar te leren, feedback te krijgen en te geven.
Ja.
En ik denk dat dat ook een veel. Het is makkelijker om fouten te maken.
Ja.
Je weet dat iedereen fouten maakt, iedereen af en toe de dingen niet goed aanpakt.
Ja.
En dan wordt het niet meer een afstraffen, maar een leren ervan.
Ja. Ja.
Dus ik denk dat dat ook een
Maar zowel voor de leerlingen, jongeren, als voor die docenten die daarmee bezig zijn. Of medewerkers. Ja.
Ja. Wat krijg je hoofdpijn van, Gief?
Ja, wat een beetje mijn rol nu is, en eigenlijk altijd wel geweest, is het koppelen van al die systemen in de financieringssystemen, examensystemen, registratiesystemen, waar het allemaal in moet. Want dan anders krijg je geen diploma. Als je netjes ingeschreven bent en in magister alle cijfers bijgehouden zijn.
Ja.
En, alle,
ja.
En we moeten ook geld hebben om onze mensen te betalen. Dus ik zei dat mijn rol is om ervoor te zorgen dat onze medewerkers die jongeren begeleiden daar geen last van hebben.
Ja.
Dat die kunnen doen wat ze zien dat nodig is.
Ja.
En dat er niet staat van je hebt zoveel lessen of zoveel uren of zoveel. Nee, je kunt op het moment dat je er bent en je ziet iets gebeuren, dan kun je dat doen.
Ja, daar krijg jij hoofdpijn van.
En mijn rol is om dat uit elkaar te houden.
Ja.
Dus dat het geld geregeld wordt, dat de regels gevolgd wordt en af en toe dan word ik heel erg moe van elke keer weer nieuwe bedenksels. Die altijd een beleidsmatige achtergrond of een financiële achtergrond hebben.
Ja.
En het elke keer weer opnieuw aan elkaar blijven knopen van die regels.
Ja.
En ook de ruimte creëren om die mensen hun werk gewoon goed te laten doen.
Ja.
Ja, ben er ook wel weer trots op wat het lukt. Hè.
Ja. Je moet er ook een bepaalde lol uit halen.
Ja, ik ben wel een systeem. Ik zie het als een soort gevecht tegen het systeem.
Ja.
En als ik het weer gewonnen heb, dan denk ik, dat is leuk.
Het is weer gelukt,
Maar klopt het dat je met 40 of 50 gemeentes te maken hebt in Brabant om contracten mee af te sluiten?
Ja.
Of
rugzakjes? Nee, we hebben 3 onderwijsinstellingen, we hebben 2 zorgkantoren. We hebben, in Brabant heb je ongeveer 45 gemeentes. En daar hebben we bijna allemaal contracten mee. En dan vaak ook nog 2 contracten, want het gaat van deels over zorg. Want we combineren ook zorg, werk en leren met elkaar.
Ja, dat ik zag dat jullie ook af en toe behandelingen zelfs.
Ja, we hebben ook gedragsdeskundigen. Als het echt nodig is, dan kunnen we ook kortdurend behandeling inzetten.
Ja.
En die driehoek is heel sterk. Daardoor lukt het.
Ja.
Want als er op een van die 3 poten iets misgaat, dan dondert het hele leven in elkaar.
Ja. En nog even die 3 pijlers van die driehoek, hè, dat ik het goed begrijp. Dat is zorg, leren en werken.
Ja.
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 En dat wonen, toch? Zeggen, of niet?
Sorry?
Wonen?
Ja, ik noem dat maar even een vorm van zorg. Hè. Dus ook begeleid wonen.
Ja.
Dus we hebben ook Maar dat doen we voor een 40 jongeren. Ja. En overigens ook nog wel wat mensen die daar... Ook dat is een soort ontwikkelingsladdertje wat we gemaakt hebben. Van studentenhuis naar begeleid wonen, naar zelfstandig wonen.
Ja.
En ook kijken welke vaardigheden heb je daarvoor nodig.
Ja.
Dus daar, maar dat moet allemaal een beetje passen.
Ja.
En ik zeg al, weet je, we geven ook les in seksuele...
Voorlichting,
ja,
dat heet het
anders, maar...
Het vlinderproject.
Maar heel simpel, als we zitten bij ons in met name de zorgopleiding, zitten heel veel kwetsbare meisjes. Als het vriendje eruit maakt of er gebeurt iets vervelends, dan dondert alles in elkaar.
Ja.
Dus ook dan moet je er zijn.
Ja. Ja. Een van onze gasten heeft een vraag volgens mij. Ton, stel jezelf heel even voor.
Ja, ik ben Ton Baan. En ik ben van sociale innovatie. En wat ik wel mooi vind, Gief, van jouw verhaal is dat toen je begon, jouw drijfveren om dit te gaan doen, hè, komen voort uit een hele persoonlijke context, persoonlijke ervaring. Hè. En zou je kunnen zeggen dat jij een sociaal ondernemer bent?
Ja, zo beschouw ik, zo word ik ook vaak genoemd, maar ja, weet je, een ondernemen meer in de zin van, er moet iets gemaakt worden wat er nog niet is, dan dat het ondernemen in de zin van, er moet geld verdiend worden. Ja, maar dat, en dan moet ik echt, we zijn niet getrouwd, maar mijn partner Ella, die is daar nog veel gedrevener in dan ik, hè. Dus we hebben dat echt met z'n tweeën gemaakt. En in eerste instantie is zij ook, heeft zij er werk op gezegd en is er vol ingevlogen. Dus die, met z'n tweeën hadden wij echt zoiets van, nou, dit moet er gewoon komen. En dan gaan we het geld regelen en de mensen regelen en de ruimtes regelen om dat mogelijk te maken. Maar wel vanuit die visie, die hebben we al van het begin af aan gehad. Van, we moeten kijken naar die jongeren, we moeten aansluiten bij wat ze willen. Maar ook... En dat is de andere kant, wat die werkgevers willen. Want uiteindelijk willen we ze ook gewoon echt aan het werk hebben op plekken waar ze ertoe doen en trots kunnen zijn.
Ja, en ik hoor je ook vaak het woord werken gebruiken.
Ja.
Wat ik een hele interessante vind. Hè, want is er eigenlijk een verschil tussen spelen, leren, werken? Of is dat misschien op bepaalde momenten wel hetzelfde? Ik zag net ook in het boek... staan playfulness als een van de belangrijkste aspecten waarmee jullie jongeren willen benaderen.
Ja.
Hoe zie jij dat onderscheid? Is er een onderscheid? Of hoe kijk jij daarnaar?
Nou ja, weet je, ik vind het een ingewikkelde vraag, hoor, maar ik denk toch dat ik ja zeg. Dat ik werk de goede term vind. Omdat werk is van belang. Is voor anderen van belang. En dat is wel iets wat voor de jongeren waar we mee werken, dat ze vaak voor het eerst meemaken dat ze er voor een ander toe doen. Dat ze voor hun bedrijf waar ze werken, of dat nou een zorginstelling of een horecagelegenheid is, dat ze voor die gasten of die bewoners iets betekenen. En dat is wel werk, dat is niet spelen. Ja. Spelen is ook leuk en het is dus leuk als je het op je werk kunt combineren, maar ik denk dat element van iets fundamenteels voor iemand anders kunnen betekenen, daar zit voor mij die koppeling met werk aan.
Ja. Zou ik dat ook als een soort werkzaam bestanddeel nog mogen benoemen misschien wel? Hè? Dat je ook de trots hebt om echt bij te dragen aan de maatschappij, aan iemand anders iets toe te voegen?
Ja. Nee, dat,
want heel veel van de jongeren, ik heb ook nog wat ervaring met pleegzorg, heel vaak doet het er bijna niet toe of zij er wel of niet zijn. Dat is echt heel slecht. Maar ja, fijn dat je er bent, maar dan kom je in een gesubsidieerd traject terecht. Of je komt in een klas terecht waar het eigenlijk ook niet toe doet of dat je er bent. En bij jou doet het er echt toe dat ze er zijn.
En kijk, in die gevallen is vaak het hoogst bereikbare is geen problemen veroorzaken.
Ja.
Dat willen we bestrijden. En er is ook heel veel van wat wij doen maatschappelijk opgericht. We willen zorgen dat mensen geen problemen veroorzaken.
Ja.
Wat wij doen is... mensen dat ze van toegevoegde waarde zijn voor anderen en daarmee voor zichzelf.
Ja.
En daar krijg je trots van.
Ja.
Ja. En dus dat vind ik wel een hele belangrijke. Ja.
Het doet ertoe dat je er bent en je wordt gemist als je er niet bent.
Precies. En dat is ook als mensen in onze eigen locaties werken. We hebben een aantal eigen horecalocaties. We hebben inmiddels ook een aantal samenwerkingsverbanden met zorginstellingen. Waar mensen onder onze begeleiding aan het werk zijn.
Ja.
Dat is allemaal werk.
Ja.
En dat is ook als je er niet bent. Je moet je ook ziek melden. Je bent niet zomaar afwezig.
Nee.
Je wordt nagebeld van, joh, we missen je. En dus dat vanaf het begin is dat. En dat is een beetje wat ik associeer met werk.
Ja, en zou je daar ook, zie je daar ook een soort ondernemerschap in? Dus dat je, niet in de klassieke term, maar dat je als jongere ook benaderd wordt van, nou, jij kunt iets. En ga ermee aan de slag.
Ja, en er zit ook wel iets normatiefs in de zin van, we vinden ook eigenlijk dat je mee moet doen.
Ja.
Mm-hmm. En dat hebben wij van thuis af flink meegekregen. Het maakt niet uit, hard werken, daar hoort bij.
Mm-hmm.
En dat is ook wat ik wel overbreng, hoor. Dat missen alle.
Ja. Mensen zien dat natuurlijk niet, maar jij maakt contact met jouw broer die in het publiek zit. De harde werker. Ja. Ja.
Ik heb nog wel een vraag, want het is Brabant en je gunt het heel Nederland, zo'n Prins Heerlijk.
Ja.
En wat zit er nog in de weg dat niet heel Nederland dit geweldige onderwijs- en leersysteem kan hebben?
Ten eerste, weet je, er zijn steeds meer dingen op dit terrein, beweegt er van alles.
Oké.
Okay. Dus ik word wel regelmatig gevraagd om ergens anders mee te komen denken. En er zijn best veel initiatieven, niet precies zoals wij doen, maar wel in die richting.
Ja.
Wat het ingewikkeld maakt is, wat ik straks zei, wat een beetje mijn rol is. We hebben Nederland opgeknipt in hokjes en vlakjes en stukjes, waardoor je niet meer integraal kunt kijken.
Ja.
Waardoor de zorg is er om problemen op te lossen. Het onderwijs is er om diploma's te poepen. De reïntegratie is om mensen uit de uitkering te krijgen.
Ja, justitie om problemen te voorkomen als mensen lastig zijn. En, ja.
Ja, dus dat, weet je, we hebben het zo ingewikkeld gemaakt. Ja. En dat aan elkaar knopen, dat is best een hele klus. En ik merk ook vaak als ik praat met andere sociale ondernemers over wat wij doen, dat ze zeggen ja, maar dan moeten we wel heel veel regels kennen en heel veel. Het wordt je niet makkelijk gemaakt.
En als je dan namens de BBB en als minister wordt aangesteld voor integrale zaken, wat zou je dan gaan doen?
Nou, ik zou wel die schotten, want het grappige is, hè, dus in 2015 is er gedecentraliseerd. Hè, toen ze hebben jongens gegeven die gemeentes geld om een heleboel te doen voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben. En jullie mogen zelf zien hoe je dat doet. Nou, één is, ze hebben er te weinig geld voor gekregen, dus het was een bezuinigingsmaatregel. Maar twee, je ziet gemeentes weer hetzelfde doen. Die knippen weer op in beleidsdingetjes en die kijken weer naar van hoe kunnen we het aanbesteden in resultaat. Nou, er wordt weer een heel systeem opgezet.
Ja.
En dat maakt het heel ingewikkeld om over schotten heen te kunnen denken en te doen wat nodig is.
Ja. Ja.
Ik heb nog een vraag over wat jij net zei. Jij zei, we geven geen cijfers. Hoorde ik dat goed?
Nou, als dat moet voor een diploma, dus hebben we wel eens een rekentoets en dan krijg je een cijfer voor, maar dat zit dan bij het ROC.
Ja, ja. Oké. Okay. Maar ja, precies. Dus dat doe jij omdat het in die systemen moet, hè?
Ja.
Want daar zijn ze in het onderwijs ook mee aan het worstelen, hè? Om te denken, want die cijfers geven eigenlijk niet zoveel informatie, hè? Hoe maak jij die ontwikkeling wel van dat leren zichtbaar met jullie leerlingen?
Dan moet je ook bij ons docenten zitten, hè? Want die maar dat dus ook het er wordt alle toetsen of proeves die ze doen, die zijn er primair om van te leren en om terug te kijken.
Ja.
En uiteindelijk moeten ze naar een examen toe. En we hebben het ook wel zo gedaan dat de jongeren niet eens in de gaten had dat hij examen deed. Omdat hij gewoon zijn ding aan het doen was. En toen kwam iemand naar voren en zei, ik ben de examinator, je hebt het goed gedaan, je hebt je diploma.
Ja. Ja. Ja,
dus dat we proberen dat zoveel mogelijk weg te organiseren. En dat lukt niet altijd. Want soms moeten ze ook voor een rekentoets, dan moeten ze naar het ROC, want het is een beveiligende omgeving. Ik moet ze achter een computer en dan moeten ze genoeg sommetjes goed maken. Daar kom ik niet helemaal onderuit, maar alles wat we daarin kunnen doen,
dat doe je.
Proberen we. En weet je, het grappige is, want dat merk ik ook nog, We hebben daar zelfs met de hoogste inspecteur van het onderwijs op het mbo mee over gehad. Van, mag dit nou, hè? Mm-hmm. En toen zei die onderwijsinspecteur, zei, dit mag allemaal. Maar het zijn de scholen die vaak zichzelf regels opgelegd hebben, waardoor het niet mag.
Ja, ja, ja.
Maar
ja,
wat jullie doen is helemaal, ja, volgens onze regels van de onderwijsinspectie, ja, helemaal goed.
Ja.
Ja.
Dus, dat,
ja,
dus we leggen onszelf door lesboeken, door lesmanieren, methodes, door methodes, door, ja, regeltjes op, waardoor het allemaal ingewikkelder wordt.
De vraag van Tom is, die zit nu even niet voor de microfoon, hoe komt het dat die scholen al die beperkingen bij zichzelf opleggen?
Nou, ik denk dat er is een enorme neiging tot beheersing aan alle kanten. En ja, dat willen ministeries en beleidsmakers, maar dat willen ook schooldirecties. Die willen kunnen beheersen wat, die willen productiecijfers.
Ja.
Nou, ik denk dat het dodelijk is.
Ja. We zijn als de dood om één iemand misschien nog niet helemaal zeker te zijn of dat hij het diploma wel verdient. En daar houden we 30 mensen voor tegen die allemaal door datzelfde hoepeltje moeten, ja, springen, bij wijze van, ja, spreken.
Ja.
Ja. Ja.
Dus dat, maar ook gewoon in voortgangsregistraties. En ja, weet je, we zijn zo bang om zelf iets te maken wat misschien wel eens een keer kan mislukken.
Ja.
Dus we kopen allemaal zekerheden in en we regelen, ja, zekerheden in.
Ja.
En dat is ook eens, soms zie je docenten dat zelf ook doen, hè? Dus ja, in hun les is alles zo voorbakken,
ja,
dat er niks mis mee kan gaan.
Ja.
Dan gaat er eigenlijk alles mis.
Ja.
Dat ben ik uiteindelijk, ja, eigen ervaring, hoor.
En op jullie website zie ik dan, of in het jaarverslag, dat er heel veel jongeren met een diploma, wat dus hetzelfde diploma is als ieder ander moet halen, wat gehaald hebben.
Ja.
Dus de slagingspercentages zijn niet minder.
Zijn veel hoger.
Veel hoger wellicht, ja, ja, dat wilde ik eigenlijk zeggen, maar dat had ik niet kunnen checken. Maar.
Ja, we hebben een uitval van tussen de 5 en de 10% van jongeren die dus hun opleiding niet afmaken.
Ja.
Nou, dat is voor niveau 1 en 2 opleiding is het enorm laag.
Ja, ja.
Maar het kan wel zo zijn dat ze er 3-4 jaar over doen.
Ja.
Ja. En dat we een tijdje pauzeren, dat je even andere dingen gaat oefenen. Dat je, ja, weet je,
maar, ja, dat is eigenlijk een belangrijk ander bestanddeel. Je zegt gewoon, je bent er nog niet.
Ja.
Hè? Dus,
ja,
je doet er gewoon wat langer over.
Ja. In plaats van dat het variabele.
Ja, in het onderwijs het allemaal, ja, moet dan ook binnen dat jaar of binnen die leerperiode, ja, van 10, ja, weken behaald,
ja,
zijn.
Ja, ja, dat, ja, is, er zit een soort programma.
Ja.
Maar dat is,
ja,
ook weer die angst om dingen uit de hand te laten lopen.
Ja. 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 Ik ga proberen een soort van samenvatting. Of Shirai, ja,
nou, ja, ik heb nog één anekdote die ik gelezen heb en die ik zo treffend vond voor jouw hele verhaal. En dat is dat een jongere die ging solliciteren bij een verzorgingshuis. Er was een directeur ook bij.
Ja.
Die vond het wel leuk om daarbij te zijn. En toen zei die jongere dat ze best een beetje spannend vond met de directeur erbij. En toen zei de directeur, ja, ik vind het ook best een beetje spannend. En toen zei de jongere tegen de directeur, nou, u doet het best goed, hoor.
Ja.
Dat vond ik heel mooi.
Ja. 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 Nou, overigens, dan moet ik ook echt. We werken met heel veel werkgevers, zowel in de horeca als in de zorgzaam. En ook daar, als je mensen daarop aanspreekt, ook daar zitten allerlei systemen die zelf opgelegd zijn.
Ja.
En juist de mensen die dat los durven laten, die zijn ook succesvol.
Ja. Ja, dus dat, ja, die vinden dat ook heel erg.
In de zorg was het 5 jaar geleden of 10 jaar geleden, waren niveau 1 en 2 opgeleiden, die konden ze niks mee, want iedereen moest alles kunnen.
Nee.
En toen zijn er toch een heleboel mensen gaan nadenken, van, wacht even, we kunnen ook anders kijken, we kunnen anders.
Ja.
Nou, en dan ontstaan er allerlei kansen.
Prachtige ideeën.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, rond maar af, ga ik het bier bestellen.
Ja, we zitten in een horeca-omgeving, we hebben het veel over horeca gehad. Het is overigens niet alleen horeca, ik zou ook retail en zorgwelzijn, wat jullie ook doen. Dus het is wat breder. Voor mensen die er meer informatie over willen hebben, kijk zeker op de site van prinsheerlijk.nl. Daar is veel informatie te vinden. We hebben een aantal bouwstenen verkend van deze manier van jongeren opleiden die in eerste instantie afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Iedereen een eigen leerprogramma. De student of leerling, medewerker echt kennen. Met meerdere voor de klas of in de groep aan het werk zijn. Ook dat aan het werk zijn is een belangrijke. Ik noem het klas, maar het is natuurlijk, we zijn aan het werk en we leren van het werk. De lat die toch voor iedereen gelijk is, want ze doen gewone proeven, ze doen gewone examens, samenwerking met het ROC. Jouw
bescherming voor alle regels en bureaucratie weghouden bij docenten, zodat zij ook echt daar aandacht aan kunnen hebben en voor kunnen hebben. En vooral volgens mij, en dat blijkt ook al uit dit gesprek, de passie en het enthousiasme om dingen voor elkaar te krijgen en niet te denken in belemmeringen, maar vooral in kansen ook voor deze jongeren. Ja.
Want ook voor mij geldt, als mij iets lukt wat ik voorheen nog niet kon, dan word ik trots.
Trots.
En dat geldt voor onze jongeren ook.
Ja, misschien is dat de belangrijkste bouwsteen. Ja. Hoe geef ik de jongeren ook de trots mee in dit geheel? Ja. Gief, dankjewel voor je komst.
Graag gedaan.
Het publiek, dankjewel voor de vragen en voor de aanwezigheid. Gerard Sakandra, dankjewel.
Graag gedaan.
En tot de volgende keer.